De schriftlezing kunt u vinden in het Bijbelboek Jona en daarvan het derde hoofdstuk. Ik noem u als de schriftlezing Jona 3. En verder is genoemd Jona 3. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedde zich met zakken, van een grootste af tot een kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mag zich wenden en berouw hebben. En hij mag zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. De tekst voor de preek kunt u vinden in vers 5 van het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 5. Deze woorden: en de lieden van Nineveh geloofden aan God. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Boven de preek zetten we het thema het geloof van de Nineviten. En we letten op 3 aandachtspunten. In de eerste plaats letten wij op wat ze geloofden. En dat heeft te maken met de boodschap die ze geloofden, ter harte namen. In de tweede plaats letten we op hoe zij geloofden. Dus de manier hoe zij dat uiten, dat geloof. En tenslotte in wie zij geloofden. Er staat immers dat zij aan God, niet een heidense God, maar de God van Israël, geloofden. Dus 3 gedachten: wat, hoe en wie zij geloofden. Allereerst dus wat zij geloofden. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Als je kijkt naar het woordje geloven, er zijn verschillende woorden voor in de Bijbel. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt, dat is het woordje haman in het Hebreeuws. En daarin hoort je wellicht ook het woordje amen. Maar het woordje haman, dat ziet op een sterke overtuiging dat je ergens zeker van bent. Je bent ergens vast van overtuigd. Dat is de ene kant. En de tweede kant, en de andere kant, dat is het woord dat duidt ook op vertrouwen. Vertrouwen. En als je daar zo over nadenkt, over die twee betekenissen van dat woord, dan valt het ons natuurlijk op dat dat precies overeenstemt met wat we ook hebben in zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is een waar geloof? Nou, het ware geloof, dat is een vast vertrouwen, waarop de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, enzovoorts. Maar een waar geloof is niet alleen een vast vertrouwen, maar het begint ook met: het is een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig hou wat God in zijn woord openbaart. En dan ligt de nadruk op het woordje alles. Alles wat God openbaart. Het ware geloof, dat gelooft de Bijbel, van A tot Z, van kaft tot kaft. Iedere letter en ieder woord en ieder Bijbelhoofdstuk heeft zeggingskracht, betekenis. En gemeente, dat is een heel punt in onze tijd. En dat is, en dan kunnen we beginnen bij de preekstoel en bij onszelf. Je moet altijd bij jezelf beginnen. Dan moeten we maar denken, nou wat, en wat preken we dan? Als we zo het hele jaar preken, wat preken we dan? Ik kwam pas nog bij een man. En die man die zegt, nou ik zit in Exodus te lezen over de tabernakel. En ja, over al die dingen en over al die attributen. Hij zei, is dat eigenlijk wel nuttig om dat te lezen? Doe ik er nou goed aan om te lezen? Ja hoor, ja zeker. Het is erg nuttig, heel goed om er kennis van te nemen. Nou zegt die man, en waarom hoor ik dat dan nooit van de kansel? Waarom wordt er dan nooit over gepreekt? Nou, en dat is niet alleen met dat stukje zo natuurlijk. Dat is met heel veel Bijbelgedeelten. Wij wandelen selectief door de Bijbel. Hier een woord, daar een woord. Dus dat geldt al voor een voorganger. Geloven wij werkelijk dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft? Maar dat geldt ook voor ons. Als wij de Bijbel lezen, geloven we dan alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft? Of zeg je bij bepaalde gedeelten, nou, wat dat nou weer is, dan slaan we maar over. En zou dat nut hebben? En moet je dat dan ook lezen? Ja, als wij op zo'n manier over het woord oordelen, dan is het heel duidelijk. Dan staan we boven het woord. Dan beven we niet voor het woord van God. Jesaja die zegt, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. Als een mens voor het woord van God beeft, dan beef je nergens meer voor. Dan ben je alleen nog bang voor God. Moeten we wat meer bang zijn voor God. En wat minder bang zijn voor andere dingen die geen God zijn. Als dat woord gezag krijgt in ons leven, dan ga je het aan een mens merken hoor. Of hij werkelijk beeft en siddert tot in het diepste van zijn ziel voor wie God is. Gemeente, dat is heel anders als dat ik een zogeheten positief christelijk geloof heb, waarin ik mij wat beloften toe-eigen en wat mooie teksten op mezelf aanhaal, helemaal geen moeite heb om die toe te eigenen. En denk dat zo ook wel kan. En dat dat toch ook geloof is. En dat is ook zo'n mooi geloof. Maar gemeente, zo zou het niet kunnen hoor. Maar dat is geen waar geloof. Een waar geloof, dat gelooft alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En als je dan kijkt in de catechismus zondag 7. Dan gaan daar een aantal zondagen aan vooraf. Waaronder zondag 5. En in zondag 5, daar zegt de Heidelberger het volgende. En dat is heel belangrijk. Een heel belangrijk accent. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke eeuwige straffen verdiend hebben. Verdiend hebben. Dus wat zegt die vraagsteller? We hebben het verdiend. Als dan iemand op de longafdeling komt met corona, dan zegt hij niet, waarom moet mij dat nou overkomen? Maar dan zegt hij, het is rechtvaardig, het is verdiend. Tijdelijke straf op de zonde. Als God zijn violen van gramschap uitgiet over deze wereld, dan zegt zo'n mens, dan leren de inwoners gerechtigheid. Als God zijn oordelen uitgiet over de wereld, dan zeggen ze, het is wel hard, maar het is rechtvaardig. Het is recht. Gij zijt rechtvaardig. Elk een uw oordelen is recht. Als God dan een mens wegneemt door de onverbiddelijke dood, dan zeggen we, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Het is recht. En gemeente, dat zegt de mens dan niet alleen op de tijdelijke straf, maar de vraagsteller die zegt, aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Eeuwige straf. Dat wil zeggen, de hel die de duivel en zijn engelen bereid is. De plaats waar de verdoemden pijn lijden, waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Die plaats van uiterste uitsluiting, van buitenste duisternis. Gemeente, daar is een geloof, daar hebben veel mensen afscheid van genomen, van dat geloof. Dan zeggen ze, nou, wat dat voor geloof is, daar kan ik niks mee. Het is allemaal oordeel en verdoemenis. En ik kwam eens een keer, ik moest dus iemand begraven, die man die was dat gezin was onkerkelijk. Die man die was weduwnaar, toen moest ik die man begraven. En ja, dat was best heel moeilijk, want ja, die deden nergens aan. En heel onverschillig, heel onverschillig. En de kerkraad, die wilde er eigenlijk geen verantwoording voor nemen. Dus toen heb ik dat maar op persoonlijke titel gedaan. Ben ik daar toch naartoe gegaan. Omdat er dan toch nog een aantal familieleden zijn. Ja, die willen dan toch nog dat er iemand nog een woordje spreekt. Maar de meesten denken, wat moet hij hier met die zwarte jas? En die wisten niet veel van de kerk. Maar ze zeiden, nou als je dan toch komt, nou vooruit dan maar. Maar geen el en verdoemenis spreken. Hè? En daar moet je niet over hebben. Dat wisten ze wel van de kerk. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat dat alleen in de kerk gepredikt wordt. Maar ze dachten, als je dan toch wat zegt, dan moet je wel troostende, zoetvloeiende boodschappen brengen. Dan mag het. Dan is het dan willen we ook wel 10 minuten naar je luisteren. Maar wat dat anders komt. Gemeente, alles geloven wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dan ga ik buigen onder de oordelen Gods. En in die zin is het geloof van de Ninevieten voor ons een voorbeeld. Want die Ninevieten, die kregen een preek. Zo hebt u nog nooit een preek gekregen. Wat kregen ze voor een preek? Alleen maar het oordeel. De dominee zei nog niet eens amen. Hij zei alleen maar het oordeel. En verder niets. Niks, geen uitweg. Geen voorwaarden. Geen ontsnappingsclausule. Geen beloften. Helemaal niets van dat alles. Alleen maar omkering. Dood en verderf over Nineveh. En wat staat er? En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Zij geloofden God. En daarom zegt de Heer Jezus in zijn dagen, als hij op de fluit speelt en niet alleen maar klaagliederen zingt, maar op de fluit speelt. Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen, maar gij hebt niet geweend. Dan zegt de Heer Jezus, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Weet je wat dat betekent? Dat er straks in de jongste dag, als de rechterstoel staat opgericht, dan staan er aan de rechterhand van God Ninevieten. En die Ninevieten, die hebben zich bekeerd. Dat zijn bekeerde Ninevieten. Tot God bekeerd. Ik kan nog iets sterker zeggen. Dan zullen er zitten op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ze zullen zitten op de tronen, op rechterstoelen. En zullen alle Joden, besneden Joden, die zich niet bekeerd hebben, veroordelen. Zullen alle gedoopte christenen, die zich niet bekeerd hebben, veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Nou, en wij? Wat doen wij met de prediking? Wij horen zoveel evangelie. En de een is nog meer gunnend dan de ander. Nou, als je dominee Jona had, die gunde het helemaal aan niemand. Die had liever dat mensen niet bekeerd werden. Maar het werd wel gebruikt door God. Want de Heer die gaf met een kromme stok, een rechte slag. En wist hem ook zover te krijgen. Dat hij toch die boodschap ging brengen daar in Nineveh. Jona die gaat doen wat hem opgedragen wordt. En dat is ook de inhoud van het geloof van de Nineviten. Maar het is een woord geweest dat niet is naar de mens, wel voor de mens, maar niet naar de mens. En Jona heeft zichzelf er ook lange tijd niet voor over gehad om zo'n woord te brengen. Maar hij is toch gegaan, uiteindelijk, de tweede malen. En toen is hij gekomen met een boodschap die loodrecht uit de hemel had ontvangen. Het waren niet zijn woorden. Kijk, dan kun je zeggen, ja, dat is uw mening. Dat is jouw opvatting. Dat kan, dat je zo over denkt. Ik denk er anders over. Nou, dat kun je zeggen, als het menselijke dingen zijn. Maar als het is, alzo spreekt de Heere Heere, als het Gods woord is. Dan hebben wij niks te zeggen. Dan hebben we alleen maar te buigen. Onder het woord van God. Dan is wat wij denken en vinden, dat is helemaal niet interessant. Maar dan gaat het erom. Geloven we nou wat God zegt? En wat zei Jona dan? Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En Nineveh was een grote stad Gods. En wat betekent dat? Wel, in het Hebreeuws, dan heb je de overtreffende trap. En dus je hebt groot, groter, grootst. En als je dan wil zeggen, maar het is nog groter dan grootst, dan zeg je, het is van God. Dus een stad Gods, dat betekent een ontzettend grote stad. Een stad Gods. Waar alleen al 120.000 mensen wonen. En zo leer je dat aan het eind van hoofdstuk 4. Die het verschil niet wisten tussen een linker en een rechterhand. Dus waarschijnlijk kinderen. Alleen al 120.000 kinderen wonen er. Die nog niet tot hun verstand gekomen waren. Maar zal dat een ontzettend grote stad geweest zijn? En als je die stad gezien had, er zijn nog opgravingen van. En die tonen wel aan wat een immens grote stad het geweest is. Nou, dan had je daar alles wat er in de wereld te doen is, dat was daar. Je had daar tempels voor de afgoden. Je had daar grote tuinen, paleistuinen. Je had daar bibliotheken, cultuur en wetenschap. Je had er allerlei zaken waar je mee kon vermaken. Het was in dat opzicht een hele aantrekkelijke stad. Nou, zegt de Heere. Maar wat jullie daar gebouwd hebben, dat grote Nineveh, dat ga ik omkeren. Daar blijft niks van over. Binnen nu en 40 dagen. En ja, dat brengt ons onder de indruk van wie God is. Want dan denken we bijvoorbeeld aan de steden Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim. Dat waren ook grote steden. Maar hoe heeft de Heere gehandeld met die steden? Toen er Gods tijd was, toen een gericht voltrokken werd, werden die steden opgepakt en als een kinderbouwsel neergeworpen, zodat er niets van overbleef dan een ruïne. En het regende strikken vuur en zwavel uit de hemel. Vuur en zwavel over de goddelozen. Ontzettende zaak. 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. En gemeente, als een mens in vuur omkomt, dat is verschrikkelijk. En als een mens stikt van de rook bijvoorbeeld, dat is ontzettend. Maar weet je wat nog veel erger is? Want dat is nog maar tijdelijk. Dat is maar eventjes. Dan moet een mens de adem uitblazen. De laatste adem. Maar dan is het niet over. Maar dan begint het pas. Dan begint het pas. Want we zijn geschapen voor een eeuwigheid. We hebben een onsterfelijke ziel. Dragen we in ons om. Dan moet een mens God ontmoeten. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God die toornt over de zonde. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Wat een ontzettende zaak. Als een mens God onbekeerd en onverzoend moet ontmoeten. Denk aan de schoonzonen van Lot. Toen Lot het zei, de Heere gaat de stad verderven. Ga er nou uit, nu is het nog de tijd. Toen hebben ze allemaal gelachen. En ze zijn zo weer op bed gaan liggen. Dat is wat. Hij was in hun ogen als jokkende. Iemand die grapjes maakt of die het niet meer goed weet. Die in het hols van de nacht zulke boodschappen gaat roepen. Maar gebeurde wel. Totdat het vuur kwam en verdierf en allen. Het kwam. Het oordeel werd voltrokken. En zo wordt hier het oordeel gedreigd en aangezegd. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En daar woonden jonge kindertjes. Daar woonden kleine kindertjes die verstand nog niet hadden. Die nog niet het verschil tussen links en rechts wisten. Er woonden oudere mensen. Er woonden jonge echtparen. Er woonden van allerlei soorten mensen. Maar de Heere dreigde. Het gaat voorbij. Ik zal het omkeren. Jullie moeten voor mij verschijnen, gemeente. En dan 40 dagen. Kijk, ik kan u niet zeggen of u nog 40 dagen hebt. Ik kan het voor mezelf ook niet zeggen of ik nog 40 dagen zal leven. Een mens die gaat er vaak vanuit. Dan denkt hij, nou, ik heb nog wel even tijd. En zeker als een mens jong is, dan denkt hij zomaar dat dat nog wel een tijd duurt. Dan stelt hij de dag van verre. Maar dat weet je niet. Dat kan wel veel minder zijn dan 40 dagen. In de uren dat je het niet meent, dat je er niet op rekent. Zie, de rechter staat voor de deur. De tijd is kort. Wij vliegen daarheen. Niet de tijd vliegt, wij vliegen. Voordat we het weten, dan zegt de Heer, nou is je tijd om, nou is het voorbij. Nou heb je geen 40 dagen meer, ook geen 1 dag, nou is het voorbij. Nog geen 40 seconden. Dat is wat. En dan alles achterlaten, waar je heel je leven opgebouwd hebt. Wat je allemaal verzameld hebt op aarde. Waar je lusten op gezet hebt, waar je hart op gezet hebt. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig arm was. Zet er het hart niet op. En je hebt het toch gedaan. Nog grotere schuren gebouwd. De rijke dwaas was in de laatste avond van zijn leven nog bezig om bouwtekeningen te maken. Voor nog grotere schuren. Nog meer opslag. Nog meer voorraad. En die nacht kwam God. Gij dwaas. In deze nacht. Zal men uw ziel van u hand eisen. Geef rekenschap. Want ge zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Dan moet de mens staan en zich verantwoorden. Gemeente, wij gaan naar een plek. Waar er geen rijkdom meer is. Want de mens gaat naakt het graf in. Naakt ben ik uit mijn moeder getogen, zegt Job. En naakt zal ik daarin wederkeren. Geen rijkdom kunnen we meenemen. Onze wijsheid, ons verstand, ons inzicht kunnen we niet meenemen. Er is geen verzinning, nog wetenschap in het graf waar gij heen gaat. Onze ereposities, onze maatschappelijke positie kunnen we niet meenemen. Maar we zullen daar komen als een zondaar en voor God moeten verschijnen. Voor de rechterstoel van God, daar verliezen we alles. Dan wordt alles omgekeerd. En wou niets over. Nog 40 dagen. 40 dagen. Meten, dat is natuurlijk een Bijbels getal. Het getal 40. Een getal van de volheid. Het had ook een ander getal kunnen zijn. Bijvoorbeeld 4. Dat is ook het getal van de volheid. Dat is helemaal kort. Maar hier zijn het 40 dagen. Gemeente, stel je nou eens voor, hè, dat je dat nou zou weten. Dat je nog 40 dagen hebt. En wellicht dat je dat niet gelooft, omdat ik het zeg. Maar als de dokter het zegt, dan geloof je het misschien wel. Als die zegt, je hebt nog een maand. Dan doen mensen net of het in de Bijbel staat. Want die heeft, ja, die zal het wel weten. Nou, dat weet die man ook niet hoor. Dat weet hij niet. Dat kan hij wel denken. Dat is een schatting. Dat is een inschatting. Maar dat is allemaal maar naar de mens gesproken. Want de mens weet dat niet. Maar stel je nou voor, hè. 40 dagen. Wat zou je dan doen? 40 dagen. Maar een kort poosje. Dat is zo om. Voordat je het weet, dan zijn er weer 40 dagen voorbij. Het is maar een handbreed. Het is een damp. Het is niets. Het is een gedachte. Nou, dan zijn er mensen en die zeggen, nou, als ik weet dat ik nog maar zo en zo lang te leven heb, en dat doen ze vaak met terminale patiënten, die willen er nog van alles. Nou, dan wil ik bijvoorbeeld nog één keer naar het strand kijken. En naar de zee. Want dat vind ik zo mooi. Vind ik altijd zo mooi. Daar bij het water. Nou, dat doen ze dan. Dan gaan ze met zo'n mens, met een ambulance, gaan ze er naartoe. En dan kunnen ze nog kijken. Nou, en ik gun dat die mensen best. Dat ze dat nog zien kunnen. En het is ook mooi om te zien. En weer een ander die zegt, ik wil graag nog de bloemen zien. Ik wil de bloemen zien bloeien. En weer een ander heeft een andere wens. Een laatste wens. Maar gemeente, als dat het nou is, en we hebben meer niet, dat we zeggen, ik wil nog even, ja, het leven plukken. Want morgen sterven wij. Dan hebben we nog minder geloof als de heidense Ninevieten. Want die heidense Ninevieten die zeiden niet, laat ons eten, drinken, morgen sterven wij. Je hoort het toch, 40 dagen. Dus, dan gaan we nu 40 dagen carnaval houden. Want we kunnen er nou nog van genieten. Bijvoorbeeld. Dat zouden ze nou doen. Maar dat zeiden ze niet. Nee, dat ze geloofden dat het oordeel Gods zou komen. En gemeente, wij met onze achtergrond, wat wij weten, alleen al voorwerpelijk uit de schrift. Wat zouden wij doen? Zou je dan geen andere gedachten hebben? Zou het je niet bezet houden? Zou je niet gericht moeten zijn op de eeuwigheid, op het naderende einde? Dat de koude doodsrivier, de doodsjordaan in moet. En dat die alleen moet oversteken. En dat niemand je daarbij kan helpen. Dat God moet ontmoeten. Sterven, dat is God ontmoeten. Gemeente, voordat je het weet, dan zijn die 40 dagen voorbij. Dat is de ene kant. Het is maar een kort poosje. Nog eventjes voorbereiding. Aan de andere kant moet je zeggen, het is toch nog genade. Dat de Heere zegt, kijk, de Heer had ook kunnen zeggen, jullie hebben lang genoeg de tijd gehad. En het is al zo hoog opgeklommen, want daar staat al in hoofdstuk 1, het is opgeklommen voor mijn aangezicht. De zonden die zijn hemelhoog, hemelschrijend, hemeltergende goddeloosheid. Jullie hebben geroepen om wraak, nou zal ik de wraak, het gericht, voltrekken. Jullie trekken van mijn verdraagzaamheid, hebben mij getergd, tot in het diepst. Nou snij ik het af, nee, de Heer zegt, nog 40 dagen, nog 40 dagen. Is dat nou geen wonder? Dat de Heer dan nog weer zegt, en nog een termijn van 40 dagen. Dat is genade. Daar nog tijd hebt. Het is erg als een mens op een ziekbed terechtkomt. En vaak is het ook zo. Als je een ziekbed krijgt. Ja, dat is niet de beste tijd hoor. Als je je daar nog voorbereiden moet. Ik weet nog goed. Toen kwam ik bij een man. Die was naar het ziekenhuis op die zee gebracht. Want zijn aorta die stond op knappen. En toen kwam ik bij hem. En toen zegt hij tegen mij, hij zegt, wilt je wel geloven? En er was een man waar wat anders in leefde hoor. Een ander leven had hij, dat weet ik vast. Maar hij zegt, wil je wel geloven dat ik nog geen moment aan God gedacht heb? Want hij was alleen maar met zichzelf bezig. Met zijn lichamelijke conditie. Daar was hij druk mee. Daar was hij bezet mee. Dus zijn wel de kwade dagen. Als het zo moet. En je komt in die terminale fase terecht. En aan de andere kant is het nog een genade. Dat God het niet ineens afsnijdt. Maar dat God nog de mogelijkheid geeft. Dat de Heer als het ware zegt, laat hem nog. Totdat ik om hem gegraven en mest zal gelegd hebben. Dan zullen nog eens de genademiddelen beproeven. Wie weet. Hij mocht nog vrucht dragen. Gemeente, dat is het eerste. Onze tweede gedachte is de manier waarop ze geloofden. En dan wordt dat al vrij snel duidelijk. Want als Jona preekt, dan is het natuurlijk een grote genade van God. Dat dat landt, dat het inslaat bij de Nineviten. Maar dan zie je ook meteen de reactie. En zij riepen een vasten uit. Een vasten. Wat is dat, vasten? Gemeente, er zijn tegenwoordig nog mensen, ja, die zien dan in de Bijbel staan dat er ook iets over vasten staat. En er staat niet iets over, er staat heel veel in de Bijbel over vasten. In het Oude en in het Nieuwe Testament. En dan denken ze, ja, wij moesten eigenlijk ook wel vasten. Dan zeggen ze, nou, van de week, dan nemen we geen koek bij de koffie. En dat noemen ze dan vasten. Maar dat is geen vasten, hoor. Dat is geen vasten. Of we gaan niet dineren. Dat is geen vasten. Weet je wat vasten is? Dat je niets eet. En dat je niets drinkt. Dus niet alleen geen wijn drinken of geen drank. Maar helemaal niets. Niets smaken, niets eten, dat is vasten. En waarom dan vasten, gemeente? Hebt u wel eens een heel verdrietig mens gezien? Bijvoorbeeld op een doodshuis. Wie zich vol zat te eten. Wie daar zin in had. Nee. Waarom niet? Omdat zo'n mens verdriet heeft. En als je echt verdriet hebt, dan heb je er helemaal geen zin meer in. Dan zeg je, het scheelt me niks. En natuurlijk, je moet wel wat eten en drinken. Om op krachten te blijven. Maar zo'n mens, die geeft er niks om. Want hij is vervuld met verdriet. Nou, zo is het geestelijk ook. Als de zonden pijn gaan doen. Als de zonde smart gevoeld wordt. Dan gaat een mens vasten. Dan kan hij geen hap meer door zijn keel krijgen. Geen slok meer door zijn keel krijgen. En dat gebeurt hier. En dat is niet alleen voor wat het eten en drinken betreft, maar ook voor wat het uiterlijk betreft. Want er staat, ze bekleden zich met zakken. Met zakken. Je moet denken aan een soort juttenzakken. Nou, als je die omdoet en je zou er geen hemd onder hebben, dan voel je het aan je lichaam. Dat zit ook nog helemaal niet lekker. Dat is geen kleding natuurlijk. Dat zijn zakken. Dat is een zak en as gaan. Dus dan voelde je het. En dat is eigenlijk een soort rouwkleding. Er kwam een rouwvloers over het leven. Het was een teken van rouw. Ze bedekten zich met zakken. Van de kleinste tot de grootste. Ze liepen er allemaal met zakken. Ze gingen allemaal in zwart. En ze gingen allemaal vasten. Ik heb geweend. Mijn ziel heeft steeds gevast. Van de kleinste tot de grootste. Gemeente, dat is bekering. Het is een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonden vertoond hebben. Dan ga je het voelen van binnen. Dan gaat de zonde pijn doen. En dan duurt het niet lang. Of de boodschap die dringt door tot in de paleiszaal. Zo lezen we in vers 6. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. Wat een wonder, gemeente. Als een koning van zijn troon opstaat, van zijn hoge zetel. En hij wordt koning af. En dat moeten we allemaal worden, koning af. Maar ook in dit opzicht is die heidense koning, dat is nog een voorbeeld. Want er zijn heel veel christelijke vorsten geweest en die hebben dit nooit gepraktiseerd. Die zijn nooit van de troon afgegaan. Die hebben nooit een vaste dag, een boetedag gehouden. En er zijn ook veel Israëlitische vorsten. Die hebben nooit dat gedaan. En nou zo'n heidense koning die zegt, ik sta in rekening met de koning de rechters, de Heere der Heren, de koning der koningen. Met die heb ik te doen, daar wil ik verantwoording voor afleggen. Ik ga van de troon af en ik werp mij neder in de as. Daar doet hij zijn hermelijnen mantel uit en al zijn heerlijkheid waar hij mee bekleed was. En in een zak lopen. Gemeente, er is alle reden om met een zak te lopen. Om in zak en as te gaan. Er is niet zoveel reden hoor. Om triomfantelijk te doen. Want we hebben het als land bedorven. Als kerk hebben we het bedorven. Er is alle reden. Om zo'n dag te houden. Van vasten. Van smeken. Van roepen tot de Heere. En wat gaat die koning dan doen? Wel, die koning die doet nog iets. Die gaat doen wat ze vroeger in Nederland ook deden. Dan ging de Nederlandse overheid, die schreef een biddag uit. En bij een biddag hoort een biddagbrief. En in die biddagbrief daar staat waarom je gaat bidden. Wat de reden is. En tot wie je gaat bidden. En hoe je gaat bidden. Nou, dat doet die koning ook. Dus die koning, dat was een dienares van God. Dat is de overheid, hè. U ten goede. Die ging de volmacht van God gebruiken om de stad op de knieën te krijgen. En dan staat er, en hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn de groten zeggende, laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Gemeente, zal wat geweest zijn. Die koeien die kregen geen voer meer. En ze kregen geen water meer. En de schapen niet. Die hebben natuurlijk geblaat. En de koeien die hebben geloeid. En een klagelijk geschrei klom naar de hemel. Ook van de dieren. De dieren worden er ook in betrokken. Er wordt eigenlijk geen ene stand niets overgeslagen. Maar mens en beest zullen sterkelijk tot God roepen. Sterkelijk tot God bidden. En zullen zich bekeren van zijn boze weg. Van het geweld dat in hun handen is. Nou zijn er sommige uitleggers die zeggen ja. Dat is alleen maar uiterlijk, die bekering. En ja, daar zit een uiterlijke kant aan. Maar is dit nou alleen maar uiterlijk? Gemeente, zelfs al zou het alleen maar uiterlijk zijn, hè? Want er wordt vaak zo laatdunkend gedaan over een uiterlijke bekering. Maar ik lees in het woord dat Agab, dat was een goddeloze man. En die ging zich uiterlijk bekeren, alleen uiterlijk. Die meende er niks van, dat is duidelijk uit de schrift. En wat deed God toen? Zei de Heere toen, daar stelt niks voor, dat heeft geen inhoud. Want het is alleen maar vorm, wat jij doet. Nee. Toen moest de profeet zeggen dat het oordeel niet voltrokken werd in Agabs dagen, maar pas later. Dus, zelfs al zou het alleen maar, maar het is niet alleen uiterlijk. Het gaat veel dieper, want ze moesten zich bekeren. De koning zegt, jullie moeten je bekeren van de boze weg. En van het geweld dat in jullie handen is. Nou, dat vinden sommigen een zwaar woord. Bekering. Een zware term. Maar dat zei die koning. Hij zegt, je moet je bekeren. En heiden die dat zegt. We moeten ons bekeren. Alleen in de weg van waarachtige bekering. Is er zegen van de hemel te verwachten. En anders niet. Wat is dat, bekering? Bekering van een boze weg. Dat wil zeggen een verandering van weg. Het wil zeggen een omkering. Zoals bij de verloren zoon. Die inkeerde. Hij kwam tot zichzelf. Maar stond ook op. Hij ging de lange weg terug. Hij ging terug. Gemeente, moet je de lange weg terug. Dat is bekering. En zeker als je zo'n eind gelopen hebt. En naar een vergelegen land bent gereisd. Om het er daar door te brengen. Dan heb je een lange weg te gaan. Dan moet je lang heen terug. Kijk, tegenwoordig is de verloren zoon met 5 minuten thuis. Maar geloof dat maar niet hoor. Daar staat nergens. Hij ging naar een ver gelegen land. Dus die moest een heel eind lopen. Voordat hij thuis was. En hij ging nog barrevoets. Want hij had geen schoenen aan zijn voeten. Overgehouden. Hij had niks overgehouden. Maar hij ging terug. Hij zei niet, ik ga nou maar niet meer. Want het is nou al zo lang. Nee. Dat is geen reden om nog langer te blijven in de zonde. Maar hij stond op. Ik zal opstaan en ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar komt een breuk met het oude leven. Een breuk met de wereld. Een breuk met de zonde. Gemeente, geloof, dat is niet zonder werken. De apostel Jacobus die zegt, als een geloof zonder werken is, dan is het dood. Dan is het dood. Dat is net zo dood als een lichaam zonder ziel. Dat is koud. Dat is levenloos. Het beweegt niet. Maar het echte geloof, dan komen de werken in de beoefening. Dan kun je het ook zien. Dat geloof, dat heeft een zichtbare kant. Dan komen de werken van bekering. Dan voelt de mens dat hij met God te doen heeft. Met de dreiging van God. Dat de toorn Gods grotelijks op hem rust. Dan voelt hij de toorn Gods branden. Dan voelt hij dat hij zich bekeren moet. Dan gaat hij zeer gebogen en verslagen. Onder de schuld. En gemeente, wat je hier ook ziet. Dat is, ze gingen sterkelijk tot God roepen. Dat wil zeggen, ze deden niet een formuliergebed. Kijk, als er geen nood is, dan kun je redden met een formulier. En dan kun je allemaal standaardzinnen en standaardwoorden. En nou, daar staan bidden. Maar als het echt nood is, weet je wat je dan gaat doen? Dan hou je geen mooi gebed meer over, hoor. Dan moet je roepen, roepen. Zullen sterkelijk tot God roepen. Toen Saulus van Tarsen bekeerd werd, dan lees ik van die man dat de hemel getuigt. Zie, hij bidt. De man had bidden geleerd. Hij schreide naar de hemel. Hij had de schuld teruggekregen. Zonde was zonde geworden. Hij mocht zich voor God verontmoedigen in de rechte straat. Zie, hij bidt. De hemel getuigt. Zie, hij bidt. Dat is een kenmerk. Een kenmerk van de waarachtige bekering. Maar het grootste kenmerk, dat is natuurlijk dat er een breuk komt met het oude leven. Gemeente, het kan niet zo zijn dat een mens meent dat hij bekeerd is en dat hij niet buigt onder de wet van God. En dat hij nog steeds bezig is met wat Psalm 2 zegt. Laat ons de banden verscheuren, de touwen van ons werpen. Wij willen niet onder het juk van de geboden. Laten we dat zware juk van ons afwerpen. Gemeente, als een mens tot God bekeerd wordt, dan buigt hij onder God. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dien den Heere met vrezen. Dan buigt hij onder de geboden van God. En gemeente, als een mens de zonde bij de hand houdt, dan is het woord heel duidelijk. Dat je het koninkrijk van God niet zult beërven. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Als een mens de zonde bij de hand houdt. Als hij niet breekt met de zonde. Ja, dan zal hij het koninkrijk Gods niet zien. De toorn Gods blijft op hem. Ik lees alleen maar Openbaring 22 vers 15. Maar er zijn beslist nog 20 teksten te noemen. Maar er staat, maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de oreerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Wij moeten hen verkondigen dat ze geen rijk hebben, of geen deel hebben in het rijk van God, tenzij ze zich bekeren. Dan kan een mens niet ingaan. Gemeente moet bekeerd worden. En er is in onze maatschappij, er is nergens zoveel haat tegen als daar tegen. Tegen de waarachtige bekering. En ook in de kerk. Ik weet niet of u het weet. Maar er worden al wetten voorbereid tegen wat ze dan noemen conversie. Wat is conversie? Nou, dat gaat dan over homoseksuelen die bekeerd moeten worden van hun zonde. Dat betekent conversie eigenlijk. En er gaan al allerlei geluiden op om dat te verbieden. Want dat kun je mens toch niet aandoen, dat hem zo raakt in zijn identiteit. En ja, je mag al bijna niet meer bidden of iemand er nog van bekeerd wordt of genezen wordt. Want dat moet toch kunnen? Dat moet toch overeind blijven? Maar gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. En het is niet alleen voor die zonde, hoor, begrijp me goed. Maar dat is een zonde van deze tijd, de sodomie. Dat is heel duidelijk. Maar het geldt voor allerlei zonden op het terrein van het zevende gebod. En wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon. Toen Johannes de Doper sprak tegen Herodes: het is u niet geoorloofd die vrouw te hebben. Hij bedoelde Herodias. Ja, toen, ja, Herodes vond het best een aardige man. En hij wou best wel eens een preek van hem beluisteren. Maar toen hij dat ging zeggen, nou, vul maar in. Toen moest toch zijn hoofd eraf. En niet gerust, tot zijn hoofd wentelde in het bloed. Waarom? Omdat een mens zichzelf overeind wil houden. Hij wil de zonde vasthouden. Hij koestert de zonde als een zoete bete onder de tong. En wil de zonde niet opgeven, niet loslaten. Kosten wat het kost. Maar gemeente, zal niet kunnen. Er moet een breuk komen. Een breuk met de zonde. Dat wil zeggen, als een hand u ergert, hou hem af. Hou hem af. Het is nutter met één hand het leven in te gaan, dan met twee handen in het helse vuur geworpen te worden. Indien een oog u ergert, ruk het uit, werp het van u. Het is u nutter om met één oog het leven in te gaan, dan met twee ogen voor eeuwig verloren te moeten gaan. Daarom gemeente, die Nineviten, die verstonden wat bekering is. En de vraag is natuurlijk voor ons: verstaan wij dat? Kennen wij dat nou? Leg er nou je leven ernaast. Wat verstaan wij nou nog van de waarachtige bekering? Het waren maar heidenen, hè, die van niks wisten. En die zo weinig middelen hadden en nog geen evangelie gehoord hadden. Alleen maar de wet, alleen maar het oordeel. Maar wat mocht er een geloof in de beoefening zijn? Wat mochten ze God vurig aanlopen als een waterstroom? We gaan er eerst van zingen uit Psalm 103. En daarvan het vierde vers. Psalm 103, dat vierde zangvers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid, en wat er verder volgt. gemeente tenslotte wie zij geloofden. Er staat, ze geloofden aan God. Maar in wie geloofden ze nou? Nou, van nature was voor hun die God, wie ze nu gingen aanbidden, de onbekende God. Zoals het ook was voor de Atheners in Griekenland. En Paulus zegt, jullie dienen de onbekende God. Maar zo is het eigenlijk met ieder mens. Als God zich niet aan je ziel geopenbaard heeft, dan ben je wel godsdienstig. Maar dan dien je een onbekende God, zelfs in de kerk. En denk alleen maar aan Saulus van Tarsen. Als de Heer hem ontmoet, en die man die had toch heel wat kennis hoor, voorwerpelijk. Wat hij allemaal geleerd had aan de voeten van Gamaliel. Die haalde alleen maar tienen aan de Universiteit van Jeruzalem. Voor Joodse wetten had hij een 10, voor Hebreeuws had hij een 10, voor Grieks ook. En noem ze maar op, dat wist hij allemaal. Voor de dogmatiek ook een 10, dat wist hij ook allemaal. En toen kwam God in zijn leven en weet je wat die man dan zegt? Dan zegt hij, wie zijt gij, Heere? Wie zijt gij? Dan moet het mens bekennen dat hij God niet kent, dat hij niet weet wie het is. Heere, maak mij uw wegen door uw woord, door uw geest bekend. Het moet je bekendgemaakt worden. Een mens weet niet wie God is. Je kan wel denken, je kan er allemaal denkbeelden van hebben. Maar vaak kloppen die helemaal niet. Vaak is dat een afgod die je in je hoofd hebt. Wat helemaal niet overeenkomt met wie God werkelijk is. Een onbekende God, maar gemeente, God had zich dusdanig bekendgemaakt dat ze de Heere ernstig gingen nemen en hem ernstig gingen zoeken. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner degene die hem zoeken. Ze gingen hem zoeken met ingespannen krachten. En gemeente, als wij God ernstig nemen, dan gaat God leven voor je. Dan gaat het levend worden. Van nature, dan leeft het niet. Dan is het allemaal theorie. Dan zweeft ergens in de lucht. Maar het leeft niet. Maar als God levend voor je wordt, hij dan 's morgens je ogen open doet in het land der levenden, dan voel je God al. Dan voel je al dat het een wonder is. Dat ik nog gedragen word. Dat ik er nog ben. Dat God mij bewaard heeft vannacht. Dan begint de dag met God. Dus niet je bed uitrollen en naar je werk of wat je er nog voor doet. Nee, dan ga je de schrift lezen. Dan gaat de Bijbel open. Dan ga je op de knieën voor God. Nou, dat is dan voor de dag, maar dat is ook voor je week. Waar begint de week? In het huis van God. Hoe de naarstig, zegt de catechismus, vierde gebod, naarstig opkomen naar Gods huis. Dat is geen optie, zo van, nou ja, dat zou je ook kunnen doen. Overweeg eens om ook eens naar de kerk te gaan. Nee, daar hebben we een gebod voor. En zegt de apostel niet heel duidelijk, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, en dat zoveel te meer als ge ziet dat de dag nadert. Welke dag? De dag van het oordeel, gemeente. Die dag nadert hoor. Komt steeds dichterbij. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Schik u om God te ontmoeten. Zijt ook gij bereid. Want in de uur in welke gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. De lieden van Nineveh geloofden aan God. Ze hadden krediet gekregen op God. En dat is toch heel wonderlijk. Want als je een boodschap hoort, dan zou je toch denken, nou, er is niet aan toe te doen nog af te doen. Het is een volstrekt oordeel. De Heer wil ons alleen maar verderven. God zoekt onze ondergang. Het heeft geen zin om tot God te roepen. Maar dat dachten ze niet. Dat dachten ze niet. Ze hadden betere gedachten van God. Weet je wat ze nou hadden? Ze hadden krediet op God. Ze zeiden ja, het is waar. En wij hebben dat verdiend. De toorn Gods is verdiend. Maar wij geloven toch dat God niet alleen een God van oordeel is. Maar dat God ook een barmhartig God is en een ontfermer. Hoe kwamen ze daarbij? Hadden ze daar geleerd uit de boodschap van Jona? Dat hadden ze van God zelf geleerd. Hadden ze van God geleerd. Dus ze werden eigenlijk afgewezen, afgekeurd. Net als de Canaanese vrouw. De ene afkeuring naar de andere. En ze liet toch niet los. Ze hield hem toch vast. Ik laat u niet gaan. Tenzij, gemeente, dat is nou het ware geloof in de beoefening. Dat volk, dat had goede gedachten van God. Gods wegen hoger dan onze wegen. Gods gedachten groter en hoger dan onze gedachten. Er is toch nog doen aan. En dat zegt die koning ook in de biddagbrief. Hij zegt, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. Dus hij zegt niet, ja, het is een besluit. Het is een besluit, dus. Nou, dan is het klaar. Als het besluit genomen is, dan staat het vast. Dan ligt het vast. Nee, gemeente, ze hebben toch God gebeden. En wat dat betreft zijn die Nineviten ook weer een voorbeeld voor ons. Want, je hebt net al gezegd, bij ons is de prediking al anders. De dienaren zijn misschien al een stukje minder rebels dan Jona was in de uitleving. Dus het zijn allemaal rechte stokken, zeg maar, geen kromme stokken. Nou, en wat er nog meer anders is, is dat de Heere tegen ons zegt. Wat zegt hij? Wend u naar mij, word behouden. Dat zegt de Heere. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die is hartelijk welkom. Die wordt ontvangen. En wat zeggen mensen? Wat zeggen mensen in de gereformeerde gezindte? Ja, ja, dat zegt God wel, maar. Ja, er is een besluit. Een verborgen besluit. Wij weten wel niet wat erin staat. Maar goed, stel je voor dat ik nou niet tot die personen behoor die verkozen zijn. Stel je voor dat ik een verworpene ben. Ja, dan kan ik net doen wat ik wil. Maar het helpt toch niet. En als ik een verkozene ben, kan ik ook net doen wat ik wil. Want je wordt toch gegrepen. Nou, er zijn oudere mensen die zo denken. Die worden daar grijs mee. Die staan met één been en graf. En die redeneren nog op die manier. Van ja, God moet. En als dat niet, ja. En dan zijn er jongere mensen. Die spatten uit de band. En die redeneren ook zo. Ja, als God mij wil hebben, dan grijpt hij me wel. Gemeente, dan zitten we in de verborgen raad. In de dingen die ons niet geopenbaard zijn. En de dingen die wel geopenbaard zijn, die slaan we in de wind. Dan weten we het beter dan God. Maar wat zegt de Heere? De Heere zegt, zo ik enigszins lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin, in zijn behoud, in zijn bekering, in zijn leven. Als u straks voor de rechterstoel staat, zul je dan kunnen zeggen, ja Heer, u hebt mij niet bekeerd. U had het moeten doen. Je zal zo en zo niks zeggen. Want daar heeft de mens niks te vertellen hoor. Dan gaat de mond dicht. Maar dan zal de Heere zeggen. Maar ik heb geen lust in je ondergang gehad. Ik heb je dood, je verderf niet gezocht. Wie zoekt het dan? Dat zoekt de mens zelf. Breed is de weg die naar het verderf leidt. Een mens houdt die weg vast. Dat doet hij zelf. Dat kunnen we niet aan Gods kant neerleggen. Alsof God de schuldig is. Hier heb je mensen. Ja, die weten helemaal niets van het verborgene van God. Van zijn besluiten. En dat er nog berouw was. En dat de Heere er nog op terug zou komen. En nochtans, met alles wat ze weten, doen ze geweld op de hemel. Wie weet, God mag zich wenden. Misschien, het zou toch kunnen, dat God berouw heeft en zich wendt van de hittigheid zijn stoorns. Daarom laten we hem ernstig, vurig aanroepen om behoud. En gemeente, als je God leert kennen, En deze mensen kennen er iets van. Want het is net wat ik zeg. Als je in een noodlot gelooft, dan geloof je eigenlijk niks. Dan doe je het allemaal niet. Dan blijf je zonder beweging. Dan heb je geen werkzaamheden. Dan roep je niet. Dan zucht je niet. Maar als een mens tot God bekeerd wordt, dan krijgt hij goede gedachten van God. Weet gij niet dat de goede tieren eden van God ons tot bekering moeten leiden? En dat is ook precies het verschil. Met mensen die overtuigd worden van zonde. En die best wel spijt hebben van hun verkeerde daden. Die ook berouw hebben. Maar ze komen nooit aan zijn voeten om vergeving. Komen nooit bij hem uit. Gemeente, er zijn er verschillende in de Bijbel. Die voelden het heel goed. Ik denk aan Kaïn. Die man die zegt, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Het was een broedermoorder, een doodslager. Hij zegt, oh, ik ben mijn leven niet zeker. Al wie mij vindt, zal mij doodslaan. En dan zegt de Heer, maar ik zal je beschermen, Kaïn. Ook al ben je een doodslager. Wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. Dat is de goedheid van God. En wat doet Kaïn? Ja, bij God weglopen. Hij gaat uit de gemeenschap. Hij trekt weg. Hij zoekt een andere plek op. Maar hij taalt niet naar God. Hij komt niet onder God. Hij vraagt niet. En dan betoont God zich goedertieren. Een gaarne vergevend God. Maar een mens met zulke overtuigingen, die komt niet bij God. Judas heeft berouw gehad. En hij gooide het moordenaarsloon in de tempel. Hij wilde dat bloedgeld niet langer hebben. Dat kon hij niet hebben. Maar kwam die toen bij God? Gemeente, is hij toen met ootmoed, smekend gekomen? Heeft hij de toevlucht genomen? Nee. Hij kwam geen stap dichter bij God. Farao die zegt, toen de plaag kwam en de ene plaag na de andere zich afwisselde. Ik en mijn volk, wij zijn grote zondaren. Nou, dan zou je toch zeggen, dat zo'n man dat zegt. Die zal er wel diep van overtuigd zijn dat hij een zondaar is. Maar geloof het maar niet hoor. Hij zegt, Mozes, wilt u voor mij bidden dat de plaag stopt? Ja, dat willen mensen allemaal wel, dat de plaag ophoudt. Nou, en dan ging de plaag weg. En dan was de bekering ook weg. Plaag over, bekering over. En dan komt de volgende plaag. Maar nooit lees je van Farao dat hij zichzelf voor God vernedert. En dat hij zelf hem aanroept om vergeving. Je leest het van Saul. Dat hij zegt, David die is rechtvaardiger dan ik. Daar voelde hij wie die was. En toch, nou u weet hoe dat geëindigd is. Nou en zo zou je veel meer voorbeelden kunnen noemen. Van verworpenen. Dat is een kenmerk van de verwerping. Als een mens bij God vandaan zwerft. Als hij het niet zoekt waar het alleen maar te vinden is. Maar als een mens het mag zoeken met de tollenaar bij God. Waar hij dat plekje gekomen is. Van de schuld in leving. Waar hij niets anders weet voor te brengen dan dat enige bedje. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente daar. Daar voltrekt zich een wonder. Daar gaat God die zichzelf vernedert verhogen. Daar gaat God een mens rechtvaardigen. Vrijspreken van schuld en van straf. Waar een mens zich schuldig keurt. Maar waar hij toch niet na kan laten om te roepen om ontferming. Daar is God geen land van uiterste duisternis. Maar daar betoont God wat je hier ook ziet. Want waar staat er dan? En hij deed het niet, hij deed het niet. Hij voltrok het oordeel niet. En Jona, die kende God. Die kende God heel diep. Die zei, ik wist dat wel. Dat wist ik wel. Daarom wou ik er niet naartoe. Ik zag het al aankomen. Ik wist wel dat u ze genadig zou zijn. Kijk, die man die kende God. Die had in het hart van God gekeken. En het is erg hoor, dat hij geen gunning had. En dat hij ze eigenlijk de ondergang wenste. Maar wist wel wie God was. Dat wist hij heel goed. Dat begreep hij. Ik wist het wel. Weet u dat ook? Amen.